zou het deze morgen willen hebben over een verhaal in de Bijbel waarover zeer weinig of zelfs niet gesproken wordt in doorgaans in de evangelische gemeente. Het verhaal ligt te gevoelig. Zo gevoelig zelf dat sommige evangelische uitlegtradities het verhaal zelfs hebben aangepast. Of sommige evangelische gemeenten ontkennen zelfs gewoon het verhaal, niet tegenstaande dat wel in de Bijbel staat. En dat natuurlijk omwille van de aard van het verhaal. En als men er dan over durft te spreken, dan wordt het hoofdpersonage van het verhaal meestal in een kwaad daglicht gesteld. En dan kom ik met de vraagje natuurlijk. Weet er al iemand over wie dat gaat? Was het in de schrift geleerd? Ik heb het over het verhaal van Jefta en zijn gelofte. Het verhaal van een man die gelofte maakt aan God. En hij zegt tegen God, kijk God, als u mij de overwinning heeft op de Ammonieten, weet je wat ik ga doen? Ik ga dan mijn enigste dochter dat ik heb, mijn enigste kind, want je had geen zonen, opofferen aan u als een brandoffer. En wie komt er Jefta als eerste tegemoet? Inderdaad, zijn enigste kind dat hij heeft, zijn dochter. En natuurlijk is het wel begrijpbaar dat het verhaal dat Jefta zelf in een kwaad daglicht gesteld wordt, dat is zeer begrijpbaar. Maar door dat te doen, maken we het voor ons alleen maar moeilijker. En creëren we een bijkomend probleem. Want Jefta is wel degelijk, of staat wel degelijk, in de lijst van de navolgenswaardige gelovigen. Hebreeën 11. Hij is dus voor ons een voorbeeld. En er wordt niet goed gesproken over onze broer Jefta. Meer zelfs, in Hebreeën 11:32 staat hij net naast David. Net naast David. En straks ga ik zeggen waarom ik geloof dat de schrijver van Hebreeënbrief hem naast David heeft gezet. God zegt, wie mij eert, zal ik eren. Dus broers en zussen, als God Jefta eert, door hem te laten opnemen in de lijst van navolgenswaardige gelovigen, wie zijn wij dan om Jefta in een kwaad daglicht te stellen? Wie zijn wij dan om Jefta uit onze kinderbijbels te weren? Of uit onze prediking te weren? We moeten dus heel voorzichtig zijn als we het hebben over het karakter van Jefta en zijn gelofte, als we dat verhaal gaan aanpakken. En een goede manier natuurlijk om het karakter van Jefta en zijn gelofte beter te begrijpen is natuurlijk te gaan naar Gods woord en niet naar de evangelische uitlegtradities of niet in de kinderbijbels. Maar Gods woord voor zich te laten spreken. Dus kan ik hier naartoe gaan naar Richteren hoofdstuk 11. Richteren hoofdstuk 11. Judges chapter 11. Judges, it's the seventh book of the Old Testament. Richteren, hoofdstuk 11, chapter 11. Vooraleer ik wil lezen met de tekst, is het goed om wat achtergrondinformatie te hebben. Wat is de toestand, wat is de geschiedenis hier van Gods volk, waar bevindt Gods volk zich op dit moment? Wel, het volk van God leefde nu al 300 jaar in het beloofde land. 300 jaar. In de tijd van Jefta. En wat er heel belangrijk is om te weten, is dat Hans het gebeuren rondom Jefta zich niet bevindt aan de westkust, aan de westkant van de Jordaan, namelijk aan Jeruzalem, nee. Niet aan die kant, maar aan de andere kant. Aan de kant van de 2,5 stammen. Aan de kant van Gilead. De oostkant van de Jordaan. Daar speelt zich Hans het verhaal van Jefta af. Het is goed om dat te weten. Ik lees de eerste twee versen. Vers 1. Nu was er in die tijd een zekere Jefta. Een dappere held. Afkomstig uit Gilead. Hij was door zijn vader, Gilead, verwekt bij een hoer. Maar Gilead had ook zonen bij zijn eigen vrouw. Toen die volwassen waren, hadden ze Jefta weggejaagd met de woorden, je krijgt geen erfdeel uit het bezit van onze vader, want je bent de zoon van een andere vrouw. tot daar, deze twee versjes. Wat we hier opmerken is dat Jefta geen doodgewone Israëliet is. Wat lezen we? Hij heeft een hele specifieke karaktertrek. Namelijk, hij is een uitzonderlijk moedig man. Hij is een dappere held, lezen we. Dat is niet iedereen gegeven. Heldhaftig te zijn, dat is niet iedereen gegeven. Zo'n karakter te hebben. En bij Jefta zal dat wel waarschijnlijk wel te maken hebben met het feit dat hij een harde jeugd heeft gehad. Hij heeft het niet makkelijk gehad in zijn jongere jaren, want we lezen in vers 1 dat hij verwekt was bij een hoer. Zijn moeder was een hoer. Hij was dus een bastaardzoon. En in de Joodse cultuur was dat een grote schande. En dat speelde hem tijdens zijn jeugd waarschijnlijk wel parten. Dat heeft hem waarschijnlijk wel getekend. Misschien wel zwaar getekend. Want niet alleen was hij de zoon van een hoer. Toen zijn vader gestorven was, hebben zijn broers hem gewoonweg onterfd en verstoten uit zijn familie. Dan nog een keer erbij, bij het feit dat hij al wist dat hij een bastaardzoon was. Dus hij groeide op in een zeer vijandige sfeer. En ik denk dat dat ermee te maken heeft, dat dat geleid heeft tot het feit dat Jefta een moedig karakter heeft ontwikkeld. Want wat Jefta niet van stierf, dat maakte hem alleen maar sterker. En we lezen in vers 3, hij vluchtte voor zijn broers. Dus toen vluchtte Jefta voor zijn broers en ging in het land Top wonen. Dus hij vluchtte, hij woonde in het land Top. En daar in het land Top wordt zijn moedig karakter al onmiddellijk opgemerkt. Want, lezen we in vers 3b, daar sloot zich een stel ijdele mannen bij hem aan, die er met hem op uittrokken. Dus een aantal inwoners van Top merkten al vlug iets heel speciaals op aan Jefta. Namelijk, dat hij een man zonder vrees was en dat hij leiderstalenten had. En daarom sloten zich ijdele mannen bij hem aan. En dat zou meteen al een belletje moeten doen rinkelen. Hier komt een tweede vraag. Kennen jullie iemand in de Bijbel waarbij iemand, leiderstalent, moedig man, dapper haalt, waarbij ook ijdele mannen zich aansloten? David, inderdaad. En ook David was op de vlucht. David komt trouwens maar 100 jaar later dan Jefta. Dus eerst had je Jefta, dan had je David. Ik lees je voor over David in 1 Samuel 22, moet er niet naartoe gaan. Toen ging David daar vandaan en hij ontkwam naar de grot van Adulam. Ook verzamelde zich bij hem allen die in benarde omstandigheden verkeerden, allen die een schuldeiser hadden en die ontevreden waren. En David werd zijn leider. Dus Jefta is nog voor David, wordt nog voor David in de schrift een dappere held genoemd. En wordt net als David omringd door ijdele mannen. En dat kan misschien wel de reden zijn waarom de schrijver van de Hebreeën hem net naast David plaatst. Oh, dat is toch wat ik denk. Dus we zitten al in vers 3. En wat wil de schrijver ons laten zien over Jefta? Ten eerste, je is een hoerenjong. Ten tweede, je is een bastaardzoon die onterfd is geweest door zijn eigen broers. En ten derde, je is de voorganger van een bende leeglopers. Jefta behoorde tot het gespuis van zijn generatie. En weet je wat? Wonder boven wonder. God gebruikt nu een bastaardzoon en een voorganger van een bende leeglopers. Ja, dat is toch waar? Hij kiest hem uit om zijn volk te bevrijden. Lees maar eens, vers 29, hoe God hem persoonlijk bevestigt. Vers 29, toen kwam de geest van de Heer op Jefta. En dat, broers en zussen, dat moet voor ons een enorme bemoediging zijn. Want dat toont dat God heel rekening houdt met achtergrond. Dat toont dat je niet christelijk moet opgevoed zijn om een arbeider te zijn in het koninkrijk van God. God houdt geen rekening met wat je allemaal hebt uitgestoken in je leven. Dat maakt voor God allemaal niet uit. Integendeel, God gebruikt nu precies het gespuis, het nietswaardige gebruikt gij, het verworpene en het onaanzienlijke. En dat was niet alleen zo in de tijd van Jefta. Dat was ook zo in de tijd van Paulus. Want in zijn brief schreef Paulus naar de gemeente in Korinthe dat er ook zo een paar van die rare kwibbers in de gemeente zat. Ik lees u voor wat dat hij zegt over zijn eigen gemeenteleden. Dronkaars, dieven, ontuchtplegers, overspeligen, hierhaars en lasteraars. En dat zegt Paulus, sommigen van u zijn dat geweest. En aan deze gemeente vertrouwde God wel zijn evangelie toe. Hè. Zie je dat? En dat gaat niet alleen voor de christenen in Korinthe, dat gaat ook voor de christenen in Nieuwpoort. Hè. Kijk maar een keer naar onze gemeente. Wat sommigen van ons waren voor onze roeping. Er zitten hier ook broers en zussen. Niet alleen broers, maar ook zussen. Die dronkaars waren, die dieven waren, ontuchtplegers, hierhaars, overspeligen. Ja, sorry dat ik het zo moet zeggen. Hé, maar het is toch zo. We moeten het niet mooier maken of dat is. Hé. Maar voor God, broers en zussen, is dat geen verhindering. Paulus zegt het onaanzienlijke van deze wereld, wat geminacht wordt, het verachten van deze wereld, wat niets is, dat heeft God uitgekozen. Weet je waarom? Omdat iets is te niet te doen. En Jefta paste heel goed in dat plaatje. Dus laat ons een keer zien hoe dat God nu deze verworpen man roept en hem een bediening heeft. Zo ging het. Vers 4. Enige tijd nadat de Ammonieten hun kamp hadden opgeslagen en Gilead, bonden ze de strijd aan met Israël. Jefta was dus gevlucht naar top en daar ondertussen had hij al een sterke reputatie opgebouwd. Het ging hem daar in top voor de wind. Maar in zijn vaderland, waar hij van gevlucht was, ging het niet goed. Er brak oorlog uit. De Ammonieten, hebben we gelezen, vielen Gilead binnen. En wat gebeurt er nu? Omdat de Gileadieten, het volk van Jefta, in het nauw gedreven waren, wat gebeurt er? Ze stuurden de oudsten van het land naar top waar Jefta zich ophield. En het was niet zomaar een gezantschap, heb je het gelezen? Het waren de sheiks van Gilead, hè? Het waren de oudsten van Gilead die naar Jefta toegingen. Vers 5, toen de oorlog eenmaal was uitgebroken, gingen de oudsten van Gilead naar top om Jefta terug te halen. Want de oudsten die hadden ook gehoord van de beruchte reputatie van Jefta. En nu hadden ze zijn hulp nodig. Vers 6, kom terug, zeiden ze tegen hem, en wees onze aanvoerder in de strijd tegen de Ammonieten. En nu moet je zien hoe dat Jefta reageert. Want aan de reactie van Jefta kan je meer te weten komen over zijn karakter. Daarom geloof ik dat God dat opslaat in zijn woord. Aan hetgene dat hij nu gaat zeggen, in reactie kan je zien wat er omgaat in hem. En de normaalste reactie van een mens die geëxcommuniceerd werd, onterfd werd door zijn eigen familie, dat zou erin zijn van wat? Van woede, van verbittering, van haat. Maar je moet even kijken hoe Jefta reageert. Niettegenstaande de sheiks er eertijds akkoord mee waren om hem dus te excommuniceren samen met zijn broers uit het land van onder zijn volk, reageert Jefta totaal niet verbitterd. Hij zegt niet, trek je plan, jullie hebben dit verdiend, los het maar zelf op. Nee, Jefta is zelfs bereid om zich met hem te laten verzoenen. Heb je erop gelet? Laat ons een keer lezen vanaf vers 7. Maar Jefta zei, uit minachting hebt u mij uit het huis van mijn vader verdreven. En nu ik in het nauw zit, komt u bij mij. U hebt gelijk, antwoordden de oudsten van Gilead. Maar nu willen we ons met u verzoenen. En als u met ons meegaat, zeggen ze, en de strijd aanbindt met de Ammonieten, komt u aan het hoofd staan van heel Gilead. Jefta antwoordde, als u me terughaalt om de strijd aan te binden met de Ammonieten, en als de Heer ze in mijn macht geeft, mag ik dus uw leider zijn, zegt hij. Daar kunt u op rekenen, zwoeren ze. Het zal gebeuren zoals u zegt. De Heer is onze getuige. Dus nu moet je eens zien naar de houding van Jefta. Hij is bereid, ten eerste, om zich te laten verzoenen met zijn volk, met zijn broers, want zijn broers zaten daar ook bij. En zo'n reactie is zeker niet vanzelfsprekend. Ik heb dat zelf nog nooit niet meegemaakt. Ik weet niet of er dat van jullie iemand of iemand van jullie dat heeft meegemaakt, maar onterfd worden door je eigen familie is iets dat je waarschijnlijk wel voor de rest van je leven tekent. Het laat diepe wonden na en een groot verdriet. En leidt in vele gevallen tot verbittering en een levenslange haat, diepgewortelde haat, tegenover je eigen familieleden. Maar tegen alle verwachtingen in, laat Jefta zich wel degelijk verzoenen met zijn volk. En weet je wat? Hij is zelfs bereid om een leider te zijn. Hij had zich nu zelfs inzetten ten behoeve van zijn familie en van zijn volk, die hem eertijds verstoten hadden. Zie je dat? Begin je zo een beetje te proeven? het karakter van Jefta, zijn verdraagzaamheid, zijn vergevingsgezindheid. Of misschien denken sommigen van ons nog dat, maar misschien is dat mogelijk, dat Jefta dat deed voor de eer en de faam en de macht. Ja, hij zou leider zijn, hij zou veel macht hebben, hij zou bekend zijn. Misschien deed hij het voor dat. Maar u zult zien, broers en zussen, dat de motieven van Jefta niet zelfzuchtig zijn. Zeker niet. U zult zien dat Jefta gewaar aan het worden is, dat de Heer hem aan het roepen was. En waarom? Gaat hij in op het verzoek? Uit liefde voor zijn volk ten eerste. En in gehoorzaamheid aan God neemt hij het leiderschap op om zo zijn volk tegemoet te komen. Lees maar eens vers 11. Jefta ging met de oudsten mee naar Gilead, waar hij door het volk tot aanvoerder en tot leider werd gesteld. En wat we zeker niet mogen vergeten is vers 9b. Lees ik in de respons. Vers 9b, wat zegt Jefta? Als de Heer ze in mijn macht heeft, zegt hij. Dus Jefta rekent op de bijstand van God. Zie dat, hij wist heel goed dat zijn leiderskwaliteiten en het feit dat hij een man zonder vrees was, dat dat niet genoeg zou zijn. Hij wist dat dat niet genoeg zou zijn om de Ammonieten te verslaan. Hij rekent niet op zijn eigen bekwaamheden, maar wel degelijk op Gods leiding. Zie dat? Hier zien we al meteen dat Jefta niet roekeloos handelt, niet onbezonnen is, zoals de meeste uitleggers en de meeste kinderbijbels uitleggen. Ik heb 11 kinderbijbels bekeken. Ik heb er 7 gehad van Heidi en 4 van Serge. En daarin waren er 7 die niks over zeiden, 4 die er wel iets over zeiden, en eentje die correct was. Naar mijn gedacht, ho. Eentje die correct was. Maar de meesten schilderen Jefta als roekeloos en onbezonnen. Maar hier, en ik hoop dat je nu begint te zien, dat hij helemaal niet roekeloos en onbezonnen is. Als een manier van handelen zie je gewoon dat Jefta voorzichtig is. En dat hij, vooraleer hij de uitdaging aangaat, dat hij dat voorlegt aan God. Desondanks zijn eigen kwaliteiten en talenten. Vertrouwt hij niet op zichzelf, maar hij heeft gelezen. Onmiddellijk nadat het volk hem als aanvoerder heeft aangesteld, wat doet hij? Hij gaat meteen naar Mispa. Nog een vraagje. Weet er iemand wat er daar gaande is? Of wat er daar zo speciaal is aan Mispa? Niemand? In Mispa stond het huis van de Heer, tabernakel. En daarom gaat hij naar daar. Jefta vond het absoluut nodig om naar de tabernakel te gaan. Om wat te doen? Om daar nog eens alles te herhalen. Ten overstaan van de Heer. Lees maar eens in vers 11b. En in Mispa herhaalde hij ten overstaan van de Heer nog eens alles wat hij had gezegd. Zie je dat? Er is geen sprake van roekeloosheid of overmoedig gedrag bij Jefta. Hij is nederig en hij beseft heel goed dat hij God nodig heeft en wat hem te wachten staat. Zie je dat? Ik hoop dat je het ziet. Jefta is bedachtzaam en zeer voorzichtig. Zo voorzichtig zelf, lees maar een keer in vers 34, dat hij van Mispa zijn wat maakt. Vers 34, toen Jefta terugkwam in zijn woonplaats. Hij maakt er zelfs zijn woonplaats van. Hij gaat er wonen. Dicht bij de tabernakel. Eens dat hij mocht terugkeren van zijn volksgenoten, naar Mispa, of naar zijn volksgenoten, wat doet hij? Hij gaat meteen in Mispa gaan wonen. En waarom? Om dicht bij het huis van de Heer te zijn, in functie van zijn leiderschap over Gods volk. Hier zie je dat Jefta bewust was van het feit dat hij God nodig had in zijn functie. Dus Jefta leefde niet alleen in afhankelijkheid, maar ook in verbondenheid met God. U moet daar wel bij zeggen dat het zeer gemakkelijk is voor een man met zulke talenten, die zo uitzonderlijk moedig was en leiderstalent heeft, dat het zeer gemakkelijk zou zijn om op zichzelf te vertrouwen daarin. Zie je dat? Dat is heel gemakkelijk, maar hij doet het niet. Jefta is wel degelijk, zoals Hebreeën 11 zegt, een alvolgenswaardige gelovige. En in zijn voorzichtigheid, gaan we verder, zie je nu ook de voorzichtigheid in zijn aanpak. Er is de nakende dreiging is er van de vijand, de Ammonieten. De nakende dreiging is er. En wat doet Jefta? Hij gaat niet meteen in de tegenaanval, hij gaat niet meteen troepen zenden naar het front om de Ammonieten terug te dringen. Nee, hij stuurt een gezantschap. Vers 12. Jefta stuurde gezanten naar de koning van de Ammonieten met de vraag: wat bezielt u om mij op mijn eigen grondgebied aan te vallen? En let op zijn taalgebruik. Geen dreigende taal. Hij stelt hier een wat een voorzichtige diplomatische vraag. De dreigende taal komt van wie? Van de koning van Ammon. Lees maar een keer vers 13. Koning van Ammon antwoordde afgezanten van Jefta: dat weet u heel goed. Israël heeft, toen het uit Egypte wegtrok, land van mij in bezit genomen, zegt hij. Het hele gebied, vanaf de Arnon tot aan de Jabok en de Jordaan. En nu zegt hij: ik raad u me aan, nu dat zonder slag of stoot terug te geven aan mij. Of het zit erop. Dus de dreigende taal komt van de koning van Ammon. En niet van Jefta. En trouwens, de dreigende taal van de koning van Ammon was totaal ongerond. Als je een beetje vertrouwd bent met de geschiedenis van Gods volk, weet je dat hij hier gewoon iets uit zijn voeten slaat. De reden die hij aanheeft om het gebied waar de Israëlieten wonen terug te eisen, dat klopt totaal niet. Zo gezegd zouden de Israëlieten land ingepalmd hebben van waar dat ze nu woonden, zouden ze land ingepalmd hebben van het rijk van Ammon. Maar dat is totaal niet waar. En Ammon zegt: nu moet ik dat terug hebben van je. Maar dat klopt niet. Koning van Ammon zegt dat Israël 300 jaar geleden land van hem zou ingenomen hebben toen Israël wegtrok uit Egypte. Maar Israël had totaal geen land ingenomen 300 jaar geleden toen het wegtrok uit Israël, uit Egypte. Integendeel, God had het hen verboden om land in te nemen van Ammon. Ze moesten er vanaf blijven van Ammon. Er waren drie volken waar Gods volk moest vanaf blijven. Kent iemand ze? Vraag 3. Niemand? Ja, ik weet, sorry, ik stel graag vraag. Moab, Edom en Ammon. Ik ga nog een vraagje stellen. Weet er iemand waarom ze er vanaf moesten blijven van Edom, van Moab en van Ammon? Broedervolk. Zie je dat? Ik stel graag vragen waarom. Dat doe je nadenken. Je vergeet dat niet gemakkelijk dan. Broedervolk. Edom, daar woonden de nakomelingen van Esau. En dan heb je Moab, daar worden de nakomelingen van Lot, inderdaad. En Ammon ook. Okay? Dus dat was gegeven aan de nakomelingen van Lot. Dus God zorgde er zelfs voor dat de koning van Ammon zijn eigen land had. En wist je dat de Ammonieten de land verkregen hadden door middel van God, dat ze gezegend waren door God, want toen de Ammonieten dat land probeerden in te palmen, konden ze dat niet, omdat er Refaïten woonden. Dat waren grote, sterke reuzen, zoals de Enakieten. En ze konden dat land niet inpalmen, de Ammonieten. En God heeft hen daarin geholpen. God heeft die Refaïten verdreven, zodat de Ammonieten daar konden in wonen. Zie je dat? Dus ze hadden helemaal geen land afgenomen van de Israëlieten. En Jefta gaat dat nu heel duidelijk maken aan de koning van Ammon. Hij zegt: we hebben helemaal geen land afgenomen van u. Hij gaat nu vertellen wat er werkelijk gebeurd is 300 jaar geleden, tijdens de verovering van het gebied aan de oostkant van de Jordaan. Nu gaat hij het zeggen. En hier ga je nog een karakter zien, een kwaliteit zien van Jefta, namelijk dat hij zeer goed onderlegd is in de wet van Mozes. Dat voegt alleen maar toe aan zijn geloofwaardigheid. Lees maar eens vanaf vers 14. Toen stuurde Jefta opnieuw gezanten naar de koning van de Ammonieten. Ditmaal moesten ze de volgende boodschap overbrengen. Ik ga dat niet helemaal lezen, dat is een historisch verslag. Vanaf vers 15 tot en met vers 26, ik ga het met mijn eigen woorden zeggen. Jefta zegt: dit is wat er werkelijk gebeurd is 300 jaar geleden. We kwamen aan het land Edom, we mochten dat niet innemen van God, we zijn er langs getrokken. We kwamen aan het land Moab, ook langs getrokken. Dan kwamen we aan het land van de Amorieten. van de twee koningen vroegen de toelating om er door te gaan, om naar de Jordaan te gaan. We mochten dat ook niet. Zij hebben ons aangevallen. En wij hebben het land ingenomen, omdat ze ons aangevallen hebben. En er is totaal geen sprake van Ammon. Zie je? Dat is zo in het kort wat hij hier zegt. Dus Jefta wijst de koning van Ammon op het feit dat zijn geschiedenis niet klopt en dat hij zelfs liegt. En voor degenen die dat willen lezen, moet dat maar een keer thuis lezen. Dat is zeer interessant voor degenen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van het volk. Dat staat in Numeri hoofdstukken 20 en 21 in het verslag van Mozes, hoe het volk van God het land ingenomen hebben aan de oostkant van de Jordaan. Ik vind, christen zou dat moeten weten. Goed. We zien dus hier aan die repliek, aan dat antwoord van Jefta, dat hij heel goed vertrouwd was met het verslag van de inname van de oostkant van de Jordaan. Dat toont dus dat Jefta zijn Bijbeltje kende. Hij kende zijn Bijbeltje. En dan zegt hij in vers 27, ik heb u niets misdaan, maar u doet mij onrecht door mij aan te vallen. En vervolgens laat hij het recht over aan God. Hij laat God spreken en hij zegt, laat de Heer, de hoogste rechter, vandaag recht spreken tussen de Israëlieten en de Ammonieten. En dan lezen we verder in vers 28, dat koning van Ammon zich niks aantrekt van wat hij heeft gezegd, totaal niet. Hij gaat gewoon zijn aanval verder zetten op Gilead. Trekt er hem niks van aan. En dan, broers en zussen, komen aan het spannendste gedeelte van deze morgen. Jefta maakt zijn gelofte. Vers 30. Toen deed Jefta de Heere een gelofte en zei, indien u de Ammonieten in mijn macht geeft, dan zal ik, hetgeen mij uit de deur van mijn huis komt, wanneer ik behouden van de Ammonieten terugkeer, het de Heere offeren als een brandoffer. En in vers 30 maakt hij zijn gelofte, maar lees die keer wat dat er staat in vers 29. Toen werd Jefta gegrepen door de geest van de Heer. Moet nu een keer goed nadenken. Onmiddellijk nadat Jefta gegrepen werd door de geest van de Heer, maakt hij een gelofte. Goed nadenken, wat denken jullie? Zou een man die zo pas door de geest van de Heer gegrepen werd, onmiddellijk daarna zoiets gruwelijks beloven als een menselijk brandoffer? Denken jullie dat? En dan nog iemand uit zijn eigen huis. Ik denk het niet, want wat de schrijver ons tot nu toe over Jefta heeft laten zien, is dat hij voorzichtig is, dat hij diplomatisch handelt, dat hij leeft in afhankelijkheid van God en verbondenheid met God, en dat hij zeer goed vertrouwd was met de wet van Mozes. Want, dat laatste puntje is toch zeker niet onbelangrijk, hij wist dat God het verboden had om menselijke brandoffers te offeren. God had dat tot 4 maal toe verboden in de wet van Mozes. Ik ga je gewoon 2 teksten voorlezen. Je moet er niet naartoe gaan. Mozes zegt tegen het volk, onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan. Deuteronomium 18:10. En in Deuteronomium 12:31 zegt Mozes, u mag ten aanzien van de Heer uw God niet doen zoals de Canaanieten. Want alles wat voor de Heer een gruwel is, wat hij haat, hebben zij voor hun goden gedaan. Ze hebben voor hun goden immers hun zonen en dochters met vuur verbrand. Denk je nu werkelijk dat Jefta dat niet wist? Dat hij niet vertrouwd was met die schriftplaatsen? Denk je werkelijk dat Jefta zo'n belofte zou maken, wetende dat God het verboden had? Wel, als we die piste moeten volgen, dan druist dat volledig in tegen wat de schrift ons laat zien over het karakter en de persoon van Jefta, die leefde in afhankelijkheid en in verbondenheid met God en die heel vertrouwd was met Gods woord. En voor degenen die nog twijfelen, laten we eens zien wat God denkt van zijn gelofte. Want vlak na zijn gelofte, die hij maakt aan God, schenkt God hem wel degelijk de overwinning. Hè? Vers 32, zo trok Jefta tegen de Ammonieten en bond de strijd met hem aan en de Heer leverde ze aan hem uit. Zo God Jefta werkelijk de overwinning geschonken hebben, wetende dat dat zou resulteren in een menselijk brandoffer? Denk het niet. Onmiddellijk na zijn gelofte lezen we in vers 33. Jefta sloeg hen terug vanaf Aroer tot Minit en Abel-Keramim en nam daarbij niet minder dan 20 steden in. Zo bracht hij een zware nederlaag toe aan de Ammonieten, die het hoofd moesten buigen voor de Israëlieten. God bevestigt Jefta en geeft hem de overwinning, desondanks zijn gelofte. En vervolgens lezen we natuurlijk hoe Jefta na zijn overwinning op de Ammonieten terugkomt in zijn woonplaats. En hij wordt verwelkomd door zijn volk. De Gileadieten onthalen hem na zijn overwinning. Ze onthalen de grote overwinnaar. En wie komt hem als eerste tegemoet? Inderdaad, zijn eigen kind, zijn enige dochter. Vers 34. Toen Jefta terugkwam in zijn woonplaats Mispa, werd hij met rijdansen en trommelspel verwelkomd. Zijn dochter ging voorop. Ze was zijn enig kind, andere zonen of dochters had hij niet. Moet weten dat het een gewoonte was bij de Israëlieten, maar ook in die tijd, dat wanneer legeraanvoerders na de overwinning thuiskwamen, dat ze verwelkomd werden door vrouwen. Door vrouwen. En niet door dieren. Dat is iets wat we 100 jaar later zien, ook bij David. De vrouwen, ik lees ervoor dat de vrouwen uit alle steden van Israël al zingende en al dansende David tegemoet kwamen met tamboerijnen en muziekinstrumenten. En dat zien we nu ook bij Jefta. En dat wist Jefta heel goed. Hij wist heel goed dat bij zijn aankomst in zijn thuisland Mispa dat het een vrouw zou zijn die hem tegemoet zou gaan en geen dier. Want dieren hebben niet de gewoonte om mee op te trekken in een stoet. Nee. Het is niet zo dat je dansende geiten en zingende koeien ziet in een stoet de overwinnaar tegemoet gaan terwijl ze op tamboerijnen en muziekinstrumenten spelen. Dat doen ze niet. Je moet daar eerst voor naar de muziekschool geweest zijn. Jefta wist heel goed dat er geen dieren hem tegemoet zouden komen, maar dat het iemand uit zijn eigen huis zou zijn, en wel degelijk een vrouw. En dan komt de vraag natuurlijk die we ons moeten stellen, als Jefta wist dat het een vrouwelijk lid was die uit zijn huis hem tegemoet zou komen, waarom belooft hij haar dan als een brandoffer? Wel, het antwoord ligt opgesloten in het woord brandoffer. In het Hebreeuws olag. Dat woord betekent in feite niet letterlijk brandoffer. Vertaling, onze vertaling vertaalt het wel naar brandoffer, maar dat is niet wat er in de oorspronkelijke tekst staat. Er staat in de oorspronkelijke tekst het volgende. Wat omhoog gegeven wordt in zijn geheel, of wat geheel en al opgedragen wordt aan de Heer. En de klemtoon ligt niet op het verbranden van het offer, maar op het soort van offer. Geheel en al. Er bestonden onder het Israëlisch volk ook offers die niet geheel en al opgedragen werden. En daarin was het brandoffer zeer uniek. De offers die niet geheel opgedragen werden, waren de vredeoffers. Een deel, het vet, moest ervan opgeofferd worden. En de rest mochten de priesters eten en het volk zelf. Zondeoffers, ook niet volledig. Graanoffers, wijnoffers, dat was allemaal waren offers die gedeeltelijk moesten geofferd worden. Maar een brandoffer moest volledig geofferd worden. En daarom zegt Jefta dat hij zijn dochter, of hetgeen dat hem uit zijn huis komt, als een brandoffer zou opdragen. Zelfs de beenderen van het offer moesten volledig aan God gewijd worden. En in die context, broers en zussen, moeten we naar Jefta kijken. Dus wat Jefta bedoelt, als hij zo zegt dat hij haar als een brandoffer zal offeren, dan wil hij zeggen dat hij wat uit zijn huis komt, volledig aan de Heer zal opdragen. Dat is wat Jefta bedoelt. En niet wat hij zal opdragen door het vuur. Absoluut niet. Maar je moet eens verder lezen naar de reactie van de dochter van Jefta. Dus als de dochter van Jefta hoort wat dat haar vader beloofd had aan God, dan wil ze wat bewenen in de bergen? Haar dood? Lees de keer in vers 37. Daar zegt ze, laat mij 2 maanden begaan om af te dalen en te huilen, omdat ik zal sterven? Nee, omdat ik maagd zal blijven. Ze wil haar maagdelijkheid bewenen en niet haar plotselinge dood. Vers 38, en Jefta zei, ga maar. en liet haar voor 2 maanden gaan. Toen ging zij met haar vriendinnen op weg en zij huilde op de bergen omdat zij zou sterven? Nee, omdat ze maagd zou blijven. De dochter van Jefta zal nooit trouwen, lezen we in vers 39. Nooit zal ze met een man slapen. Ze zal voor altijd maagd blijven. En dat was de reden waarom Jefta zijn kleren scheurde toen zijn dochter hem tegemoet kwam. Want het was zijn enige dochter en hij had geen zonen. En alleen daarom al zou Jefta geen kleinkinderen krijgen, nakomelingen. En dat was voor een Israëliet een grote schande. Zijn naam zou voor altijd uitgewist worden. Hij zou geen nageslacht meer hebben, zijn naam zou ophouden. Maar desondanks zijn gelofte gaat Jefta toch door en hij houdt zijn woord. Want in Gods woord stond er zelfs dat je de mogelijkheid had om je gelofte af te kopen, maar hij doet het niet. Jefta houdt zich aan zijn gelofte. Omdat God zich aan zijn gelofte gehouden heeft, door Jefta de overwinning te geven. Jefta wil er niet meer op terugkomen. God had gedaan wat hij had gezegd en Jefta gaat nu doen wat hij had gezegd. Lees maar een keer vers 35b. Ik heb tegenover de Heere woord gesproken, zegt hij, en ik kan er niet meer op terugkomen. Zelfs al moet dat betekenen dat mijn naam voor altijd moet ophouden, ik kan er niet meer op terugkomen. Niet meer. Mijn woord houden, zegt hij tegenover God, dat is veel belangrijker dan het voortbestaan van mijn naam. En zo, broers en zussen, moeten we naar Jefta kijken. Zo moeten we naar Jefta kijken. Uiteindelijk wijdde de dochter zichzelf voor de rest van haar leven aan God toe. En dat was iets dat niet ongewoon was in het oude verbond, onder het oude verbond. Want, kennen jullie iemand die zich ook voor de rest van haar leven toewijdde aan God, onafgebroken en vast naar bidden, God diende in de tempel? Hanna, inderdaad. En om de dochter dus van Jefta te eren voor haar trouw aan God, werd het zelfs een inzetting in Israël. Elk jaar gingen de vrouwen van Israël haar bezoeken om haar aan te moedigen om toegewijd te blijven aan de Heer en niet op te geven. Lees maar een keer vers 40. En het werd de gewoonte in Israël dat de dochters in Israël van jaar tot jaar op weg gingen om met de dochters van Jefta, de Gilead, te praten. 4 dagen lang. In andere vertalingen, om de dochter van Jefta te bezingen. Of nog, om de dochter van Jefta aan te spreken. Iemand die op het altaar verbrand is geweest, kan je niet meer aanspreken. Hè? Waarom heb ik nu dat verhaal willen vertellen deze morgen, broers en zussen? Wel, ten eerste, om Jefta in een ander daglicht te plaatsen. Wat wil de schrift ons leren, ten tweede? Wel, wat is de praktische toepassing voor ons? Wat er vooral naar voren komt in dit gedeelte is de toewijding van zowel vader als dochter. En hun toewijding dat was zeer zeldzaam. En daarom geloof ik dat dat de reden was waarom God deze man eert in hoofdstuk 11 van Hebreeën. Hij toont letterlijk, Jefta, dat hij God lief heeft boven alles. Zelfs boven zijn eigen naam. Zelfs al moest zijn naam uitgewist worden. Opgehouden van bestaan. Hij houdt zich aan zijn gelofte. En weet je wat het mooie van het verhaal is? Zijn naam stopt wel, maar God vereeuwigt zijn naam. Zie je dat? Wie mij eert, zal ik eren. Deze morgen, 3000 jaar later, wordt deze man geëerd hier in Ypoort. Zie je dat? Mooi, hè? Wie mij eert, zegt God, wel, hem zal ik eren. Hoe zit het met ons, broers en zussen? Laten we eens een keer zien naar de toewijding van Jefta. Dat was zeer zeldzaam. En die dagen is het ook niet zo, broers en zussen, dat het ook zeer zeldzaam is in onze dagen. Jefta maakte een gelofte. Was het voor zijn eigen? Nee. Het was ten behoeve van zijn volk. Het was voor het welzijn van zijn volk dat hij het deed, die gelofte. Hij zette zijn naam op het spel, ten goede van zijn broers en zijn zussen. Mag ik vragen, wat offeren wij dag van vandaag nog voor het welzijn van andere mensen, voor het welzijn van onze broers en zussen? Wat offeren wij? En hoe ver zijn wij toegewijd? Wel, naar zulke gelovigen, arbeiders, zoekt Jezus. Er zijn er weinig, maar Jezus zoekt ze. Er is een lied waarin er staat, ik leef alleen voor u. Of, Engelse lied, I surrender all to you. en moet oppassen, hè, broers en zus, dat je dat niet meent. Hè. Want als je het meent, ga je het zitten. Hè. Als je het met je hart zegt, ga je het zitten. Hè. Want dan maak je gelofte. En God zal je nemen op je woord. Hè. Dus zeg het niet met je hart, alsjeblieft. Hè. Anders ga je in de miserie geraken. Hè. Ja. Zing het, gewoon zingen, niet met je hart. Je moet voorzichtig zijn, broers en zussen, wat dan maar zingen en wat dan maar bidden. Je moet voorzichtig zijn. Een broer worden van Jezus, dat kost ons niks. Door geloof word je broer van Jezus. Maar een discipel van Jezus worden, dat kost je alles. Zegt Jezus niet? In Lucas 14:33. Daarom kunt u, als u geen afstand doet van al uw bezit, nooit mijn leerling zijn. Oh ja, je mag mijn broer zijn, hè? Maar mijn leerling, dat ga je nooit niet zijn. Als je geen afstand doet. Het is alles of niks. En Hebreeën 10:38 zegt, de rechtvaardige zal leven uit geloof. Maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel geen behagen in hem. Zie dat? God geeft geen behagen in nalatigheid. Het is alles of niks. En dat is het probleem in de gemeente van vandaag. Er zijn geen heftas meer. Onvoorwaardelijke overgave, dat is zeldzaam. Er is geen absolute toewijding meer aan God. Je ziet dat nog heel weinig. De grootste offers die we brengen, weet je wat dat zijn? Offers voor onszelf. Sorry dat ik het moet zeggen, maar het is zo. En nochtans, zegt Paulus in Romeinen 12, moet ik je luisteren, het volgende. Hij zegt dit, broeders en zusters, met het beroep op Gods barmhartigheid, vraag ik u, in andere vertaling, smeek ik u, om uzelf als levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Zie dat? En dan zegt hij, dat is de ware eredienst. Geen halfslachtigheid, geen nalatigheid, maar dat is de ware eredienst. Hebben we die stap al genomen, of durven we niet? Misschien zal het ons te veel kosten, misschien moeten we er te veel voor opbrengen. Laat ons leren, broers en zussen, uit het verhaal van Jefta. Tot daar.